Hey, leuk dat je luistert naar Ramadan Stories, de podcast. Ben jij oh zo benieuwd naar de Ramadan maand? Hoe ervaart men dit? Hoe wordt het gecombineerd met dagelijkse bezigheden? Wat is nou echt de nummer 1 craving? Nou, dat en meer hoor je hier. Sit back, relax en luister er maar. Vandaag heb ik hier te gast Batul Mestari. Assalamu alaikum, Batul.
Wa alaikum assalam.
Welkom op de podcast. Leuk dat je mee wilde doen en dat je enthousiast was om hier gast te zijn op deze Ramadan Stories podcast. Laten we bij het begin beginnen. Waar woon je precies? Wat doe je in het dagelijks leven? Hoe oud ben je als je dat wilt delen?
Ja, tuurlijk. Ik ben 22. Ik ben geboren in Iran en getogen in Den Haag. En ik ben op dit moment een masterstudent aan de TU Delft. En ik werk nu aan mijn scriptie met een achtergrond in technische bestuurskunde.
Oh, wauw. Oké. Super interessant. En hoe gaat het nu een beetje met die coronacrisis? Is het te doen? Het combineren van je studie en niet echt fysiek naar school kunnen gaan?
Het heeft zijn ups en downs, denk ik. Überhaupt gewoon het schrijven van een afstudeerproject zelf heeft al gewoon zijn ups en downs. Zeker. Maar de ene dag heb je gewoon echt een heel productieve dag. En de andere dag denk je gewoon, nou, ik heb vandaag gewoon echt geen zin om eraan te werken. Ja. Vooral wanneer je gewoon eigenlijk niet naar buiten gaat, zoveel. Precies. En bijvoorbeeld niet met vrienden kan afspreken of echt gewoon actief wordt aan lopen of fietsen bent, is dat wel een uitdaging. Maar ik denk dat als wij gewoon echt thuis kunnen werken en dat gaat al goed, moet je dan voorstellen hoe we straks inshallah buiten kunnen gaan werken.
Inshallah,
zo zit ik ook gewoon te denken van, het is een life skill of zo.
Ja, inderdaad. Nieuwe life skill erbij. Wat goed.
Ja, precies.
en straks ook met de Ramadan natuurlijk. Heb je bepaalde verwachtingen van hoe dat dit jaar anders zal zijn? Of heb je op de een of andere manier voorbereid? Of denk je gewoon van, het komt gewoon op me af en gewoon zoals elk jaar, bismillah.
Nou ja, het is sowieso veel minder dat je het echt in een heel grote groep gaat ervaren, denk ik. Ik bedoel, wij hebben sowieso niet heel veel familie hier. Mm-hmm. Maar het was wel dat er bijvoorbeeld bijeenkomsten worden georganiseerd. En dan ga je erheen en ga je bijvoorbeeld dua, dus een soort gebed, als ik het zo kan noemen. Ga je dat bijvoorbeeld met elkaar reciteren? Of ga je bijvoorbeeld naar lezingen luisteren? Dus dat alles in zo'n groepsverband werd gedaan, gaf het toch wel een extra speciaal gevoel. Yeah. Dus dit jaar is het denk ik voor velen misschien een stuk eenzamer, als er bijvoorbeeld ook niet veel mensen om zich heen hebben om te vasten. Maar ik vind het ook wel mooi, want er zijn ook wel veel online initiatieven bijvoorbeeld. Dus mensen proberen elkaar toch op te zoeken. Dus ik denk dat het sowieso wennen zal zijn voor veel mensen. Ik denk voor mezelf ook. Ja. Maar zolang we aan elkaar denken en op verschillende manieren dan toch proberen elkaar op te zoeken, denk ik dat inshallah wel gewoon goed zal gaan.
Ja, inshallah. Ja, inderdaad. Nou, nog wel even spannend, maar ik ben het volkomen met je eens. Ik denk ook dat we nu gewoon voldoende tools hebben om toch goed met elkaar in contact te blijven. Je hoeft niet brieven naar elkaar te sturen en te wachten wanneer dat eindelijk binnenkomt.
Ja, precies. Dus,
het is alhamdulillah nog best wel een makkelijke tijd, tussen haakjes, makkelijk. en over de Ramadan gesproken dan inderdaad. Hoe weet je nog een beetje hoe dat is begonnen bij jou? Of, en doe je ook überhaupt mee vanuit geloofsovertuiging? Of wat is een beetje je achtergrond wat dat betreft, je religieuze achtergrond?
Ja, ik denk al zo lang als ik me kan herinneren, heeft Ramadan gewoon altijd een deel uitgemaakt van mijn leven. Dus thuis bij ons, vasten mijn ouders bijvoorbeeld. Ook toen wij kinderen waren. Dus als kind was ik gewoon nieuwsgierig. En dan ga je vragen van, waarom zitten jullie niet te eten en drinken terwijl wij dat wel doen? En mijn moeder die legde dan bijvoorbeeld uit, ik zit bijvoorbeeld te vasten vandaag, omdat dit iets is wat God van me heeft gevraagd om een sterker mens te worden. En los daarvan, en los daarvan gingen we de tafel bijvoorbeeld dekken voor iftar en de azaan opzetten, want we hebben bijvoorbeeld geen moskee bij ons in de buurt. Mm-hmm. En dat maakte gewoon Ramadan een mooiere maand dan anderen, toch? Dus als kind denk je, daar wil ik een deel van uitmaken en ik wil meedoen. Dus dat begon denk ik al op jonge leeftijd, maar gewoon in stapjes. Dus bijvoorbeeld eerst een paar uur en dan werd het een dag en dan bijvoorbeeld meerdere dagen. En ik denk dat ik een jaar of 13 was toen we in Iran op vakantie waren, toen ik dacht, ik wil gewoon de hele maand meedoen. Het was wel echt een mooie ervaring, denk ik. Ook gewoon daar dat bijvoorbeeld buren net zoveel eten maken, dat er gewoon ook genoeg is voor de anderen. Dus dat ze gewoon langs de huizen gaan en dan hebben ze bijvoorbeeld eten voor je, zodat je dat straks bij de iftar kunt gaan eten.
Superleuk, dus, super saamhorig.
Ja, dat gevoel van saamhorigheid, dat gewoon een bijzondere maand is, heb ik denk ik altijd gewoon gevoeld.
Ja, wauw, mooi. En dan weer in Den Haag, hoe reageerden je klasgenootjes of je dagelijkse omgeving en misschien ook gewoon nu, hoe reageren mensen erop dat je vast?
mensen reageren meestal wel gewoon positief. Dus mm-hmm. ik weet nog dat ik vorig jaar bijvoorbeeld voor de universiteit iftar onderweg was met een vriendin. En toen kwam er gewoon een wildvreemde naar ons toe en die zei opeens van, oh, ik heb zoveel respect dat jullie bijvoorbeeld deze maand zitten te vasten. Ik vind het echt zo mooi dat jullie zelf willen reinigen op die manier. Oh, wow. En dat vond ik zo mooi.
Yeah.
Dus je merkt wel gewoon echt aan de reacties dat ze heel veel bewondering hebben.
Yeah.
Alleen blijft het meestal wel gewoon bij, oh, je mag niet eten, je mag niet drinken. Alsof het alleen maar gaat om gewoon het controleren van je honger en dorst.
Ja.
Maar voor mij is Ramadan ook echt een periode van het aanleren van zelfdiscipline. Ja. En dat begint gewoon bij honger en dorst. Dus ik heb het idee van, als je kunt controleren wat je eet of niet eet. En bijvoorbeeld drinkt of niet drinkt. Dan ja. heb je eigenlijk controle over de rest. Of eigenlijk volgt dan ook die controle over de rest.
Ja,
dus we zeggen bijvoorbeeld ook dat je ogen vasten. Dus je gaat niemand bijvoorbeeld een jaloerse blik gunnen.
Ja.
Of bijvoorbeeld je mond zit te vasten. Dus je gaat niet schelden. Dus het idee is dat je gewoon extra eigenlijk aan die discipline gaat werken. Om dat dan ook na de Ramadan eigenlijk vast te kunnen houden.
Ja. Ja, heel goed omschreven inderdaad. Want ik denk ook inderdaad dat dat wel onderdeel is van het grootste deel is van de onwetendheid eigenlijk. Dat mensen denken dat het voornamelijk gaat over niet consumeren. Terwijl er eigenlijk zoveel meer is dan dat nog. Dat ook nog veel belangrijker is dan alleen niet eten en drinken.
Ja. Ja, precies. Want wanneer ik bijvoorbeeld aan het vasten ben, dan is gewoon echt eten of drinken van, of zeg maar, als ik zeg maar aan het vasten ben, dan denk ik niet van, oh, zal ik even koffie gaan halen of dit. Want het is gewoon echt gewoon eruit geblokkeerd of zo lijkt yeah. het. Zo van, oh nee, dat gaat niet. Dus je hebt dan ook tijd om aan andere dingen bijvoorbeeld te denken.
Ja, ja. Inderdaad. Ja, leuk. En ja, je vertelde dus dat, of in ieder geval, ik ben onder de, even krijg de indruk dat jij een Iraanse culturele achtergrond hebt. Is dat
ja,
nog
klopt.
Gemixt met iets anders of zijn beide je ouders vanuit Iran gekomen?
Ja, allebei mijn ouders zijn Iraans.
Oké, ja. En zijn er nog cultureel bepaalde tradities dan die onderdeel maken van de Ramadan voor jou? Die waarvan je denkt van, oh ja, dat heel veel dingen zie je natuurlijk wel weer gewoon terugkomen omdat het vanuit de islam is bepaald, maar soms zie je bepaalde dingen die andere mensen uit andere geloven misschien niet beleven of niet ervaren tijdens de Ramadan. Heb jij zoiets?
Tijdens iftar, of net zeg maar voordat we het vasten gaan verbreken,
ja?
is er een gebed, als ik het zo kan noemen, wat eigenlijk door 3 generaties Iraniërs eigenlijk herkend zou worden. En dat is een gebed genaamd Rabbana. En Rabbana betekent O Heer. En het is een combinatie van verschillende Persische gedichten van Maulana, ook wel bekend als Rumi. Mm-hmm. En Aya uit de Koran, dus versen uit de Koran.
Oh.
En het is gezongen door een traditionele Persische zanger genaamd Mohammad Reza Shajarian. En hij zingt dus zeg maar klassieke Iraanse muziek.
Mm-hmm.
En hij heeft dit jaren terug eigenlijk gereciteerd. En het werd toen op de radio en televisie uitgezonden. En lange tijd wisten mensen niet dat hij het had gedaan, omdat hij zo'n krachtige stem had. Dat wisten ze
oh, wow.
al. Maar dat hij zeg maar dit ook had gezongen, dat wisten de mensen in de eerste instantie niet.
Yeah.
Maar het is iets wat zeg maar mijn opa zou herkennen. Mijn moeder herkent het. En telkens als we het horen, denken we gewoon standaard aan de Ramadan. En ik denk ook wel aan hem, want hij is op dit moment helaas wel ziek.
Oh,
maar ja, hij is wel echt een fragment wat denk ik door heel veel mensen gewoon ja, gelijk met Ramadan wordt geassocieerd eigenlijk.
Ja, dus buiten de Ramadan doen jullie dus niet daaraan of luisteren jullie niet daarnaar?
Ja, ik bedoel, je kan het altijd afspelen, want het is gewoon ja, een soort fragment waarin God gewoon wordt geprezen. Dus het is iets wat je, waar je altijd naar kunt luisteren, maar het geeft gewoon echt zo'n Ramadan gevoel, zeg maar, wanneer je naar luistert.
Ja, mooi. Ja, ik laat nu even een stukje horen, zodat de luisteraars ook een beetje kunnen horen hoe dat klinkt. Wauw, echt, mashallah, echt heel mooi. Ik heb het nooit gehoord, dus ik vind het ook echt heel mooi om dat voor het eerst dan te horen. En ja, echt prachtig dat je dat dan ook, dat dat voor jou dan ook een van de kenmerken is die jou gelijk doet denken aan Ramadan. Supermooi.
Ja, klopt.
En heb je ook wat eten betreft, een bepaald soort eten dat je misschien tijdens de sahur, het ontbijt tussen haakjes of juist de iftar, het moment dat we het vasten verbreken, eet wat dan echt Iraans is?
Bij sahur word ik inderdaad wakker en wij eten eigenlijk meestal warm, in tegenstelling tot heel veel andere mensen. Dat is gewoon binnen mijn familie zo, omdat mijn moeder, denk ik, toen wij jong waren, bang was dat we misschien overdag honger zouden krijgen. Dus ze dacht, nou, als we gewoon in de ochtend genoeg eten,
Helemaal
weet je,
los,
gewoon
ja.
genoeg. Ja, nou, niet per se veel, maar gewoon echt iets
Wel
dat je
goede
gewoon vol kan
maaltijd.
houden.
Ja.
Ja, gewoon goede maaltijd kunnen eten, dan zitten ze de rest van de dag, zeg maar, wel vol.
Ja.
Dus we hebben in het Iraans heel veel verschillende goresh.
Oké,
En
wat is dat?
goresh is een heel algemene term voor stoofgerechten.
Ah, oké.
Dus we eten dan een goresh bijvoorbeeld met rijst. En je hebt echt heel veel verschillende goresh. En ik denk dat de favoriet van bijna iedere Iranier een goresh is, genaamd gourmet sabzi. En gourmet sabzi is een gerecht met lamsvlees, gedroogde limoenen, ui, prei, peterselie
Oeh,
en
klinkt
rode
lekker.
bonen. Dus het is heel groen. Ja,
Ja.
echt super voedingsrijk en echt heel lekker. En bij de iftar is iets wat echt bij mij, voor mij echt typisch iets van Ramadan is chole zaad. Dat is een saffraanrijstpudding.
Oh,
Dus
lekker.
het is gemaakt, het is gemaakt van rijst. En er zit verder saffraan en rooswater en kardemom in.
Ja, het is een
En
beetje
vaak
zoetig.
zie je,
Ja.
het is echt een soort van dessert of zo.
Ja.
En het wordt ook meestal gedecoreerd met kaneel, amandelen of pistachenoten.
Oh,
Dus dat is echt,
lekker. Ik wou dat
super
het
lekker.
geen coronatijd was, want dan was ik gewoon voor je stoep gaan staan en zou ik gewoon de iftar bij jou thuis gaan
Oh
doen,
my
hè?
god, ja, je bent welkom, tuurlijk.
Ja. Leuk. Ja, dus je staat altijd wel eigenlijk op voor sahur.
Ja,
En dan
zeker.
en daarna ga je dan nog even slapen of blijf je dan gewoon op de hele ochtend?
Nee, na het gebed ga ik wel slapen, want ik merk veel meer dat eerder dan het niet eten en niet drinken, raak ik veel eerder vermoeid door niet slapen.
Ja,
Dus ik heb gewoon
precies.
het idee van als ik niet genoeg slaap of uitrust, zeg maar, door de dag of zeg maar voordat ik opsta, dan ben ik echt gewoon een zombie. Ik kan echt niet goed studeren, bijvoorbeeld. Ja, dan ben je gewoon
Tuurlijk,
te
ja.
vermoeid. Dus je moet ook zeker wel je rust pakken, denk ik.
Ja, is wel belangrijk inderdaad, ja.
Ja,
En
ja.
dan gaat de wekker weer om weer nou ja, bezig te zijn met je studie. Hoe gaat dat? Zie je nog ergens een grote uitdaging met het combineren van het vasten en studeren? Of gaat het eigenlijk wel goed vaak?
Ik denk dat het de grootste uitdaging is om je studie te combineren met andere vormen van aanbidding. En ik zeg andere vormen van aanbidding omdat studie zelf ook gewoon wordt gezien als aanbidden. Gewoon wanneer je aan het studeren bent, ben je gewoon letterlijk volgens de islam bezig met het aanbidden van God.
Ja.
Dus het is niet slecht of zo dat je studeert. Je hoeft je ook helemaal niet schuldig te voelen als je
Nee.
bijvoorbeeld aan het studeren bent of geen Koran bijvoorbeeld aan het lezen bent. Maar je wilt het wel doen, weet je. Ik
Ja.
bedoel, je bent wel gewoon. Je bevindt je gewoon in een maand waarin je meer over je geloof, meer over jezelf, waar jij aan wilt werken, wilt leren. Dus
Ja.
om het af, je moet het ook denk ik afwisselen met het lezen van Koran, het begrijpen ervan vooral. Dus ik
Ja.
kan bijvoorbeeld geen Arabisch, dus ik kan het wel lezen, want het wordt met hetzelfde schrift geschreven in het Farsi.
Oké.
En dus ik heb er wel een vertaling bij nodig en ik probeer
Ja.
me dan ook vooral te focussen op de betekenis, dus echt. Dus wat staat er dan en
Ja.
in welke context was bijvoorbeeld deze vers geopenbaard
Ja.
aan de profeet, vrede zijn met hem.
Ja, vrede zijn met hem.
Dus ja, je moet eigenlijk denk ik een balans vinden tussen de verschillende aanbiddingen, om het zo te zeggen.
Ja. Mooi, mooi gezegd
Ja,
inderdaad. Ja.
ja, ja.
En ja, dus naast dat je die balans probeert te vinden, is het fysiek allemaal wel redelijk te doen. Je bent niet heel erg vermoeid of iets tijdens gedurende de dag dat je aan het studeren bent.
Nee, het valt wel mee. En
Lekker.
als ik nou echt vermoeid ben, dan moet je gewoon powernappen, denk ik.
Ja, inderdaad.
ja, ik bedoel, dat is ook gewoon even goed om even te powernappen en dan weer verder te
Zeker.
gaan.
Ja.
Maar ik probeer eigenlijk gewoon de nacht ervoor gewoon zo goed mogelijk te slapen.
Ja, oké. En nou ja, na een dagje studeren kom je dan thuis. En dan is het vaak toch nog wel even wachten, vooral nu in de zomermaanden, voordat het vaste verbroken wordt. Wat doe je dan zoal?
Nou, nu met corona zitten we wel voornamelijk thuis,
Ja.
maar als ik bijvoorbeeld op de universiteit ben geweest, dan kom ik naar huis en rust ik een beetje uit.
Ja.
En net voor iftar, dan ga ik nog even mijn moeder helpen in de keuken om gewoon alles voor te bereiden voor iftar straks.
Ja.
En soms zijn we ook gewoon buitenshuis, dus er zijn dan verschillende bijeenkomsten. En het programma begint dan meestal een paar uur voor iftar. En dan ga je met z'n allen bidden en het vasten verbreken.
Wat
Dus het
gezellig,
hangt echt af van de dag. Het is nooit dat we bijvoorbeeld alleen thuis zitten, maar het is ook niet dat we de hele tijd naar verschillende verschillende bijeenkomsten zijn. Ja. Eigenlijk is er een balans, denk ik, tussen de twee.
Ja, een beetje combinatie. Oké. Nou, en dan het moment. De azaan gaat af, het maghribgebed wordt aangekondigd. Iftarmoment is dus aangebroken. Wat staat er allemaal bij jou op tafel? En is er ook echt een nummer 1 craving waarvan je denkt van, oh, dit moet echt voor mij op tafel staan. Hiermee moet ik gewoon echt mijn vaste verbreken.
Nou, sowieso dadels. Mm-hmm. Ik neem normaal gesproken niet zoveel dadels, maar ik vind het wel echt super lekker om die gewoon tijdens de Ramadan bijvoorbeeld met melk of zo bijvoorbeeld te drinken.
Oh ja, ook met melk. Dus. Okay.
Ja. En,
ik ken dat niet, ik hoorde dat vaker.
Ja,
dus, bij,
ja nee, ik had het gehoord. En, okay. En het is gewoon, ik dacht, oh, dat is eigenlijk best wel lekker, dus yeah. Waarom niet, weet je?
Yeah.
En wij hadden dus verder ook die chou lézard, zeg maar, yeah. Dus die saffraanrijspudding. En wat er ook wel meestal wordt gemaakt is ash. En ash is een soort stevige soep, als je het zo kunt noemen.
Okay.
En er zijn verschillende typen soep dan, zeg maar. Dus je hebt bijvoorbeeld ash rechte. Mm-hmm. En er wordt dan rechte in gebruikt. En rechte zijn een soort van dunne noedels.
Okay.
Met kaasje, dat is een zuivelproduct. Okay. En dan heel veel verschillende groenten en kruiden, zoals peterselie, spinazie, dille. Bosuien bijvoorbeeld en soms ook koriander en kikkererwten en linzen.
Het klinkt heel lekker.
Ja, super lekker. En gewoon echt heel erg dat het, weet je, het is een stevige soep. Het geeft je gewoon, het is echt heel voedingsrijk, denk ik. Ja.
Wauw, dus lekker. Dat is wel echt een, ik ga er echt van watertanden.
Ja. Oh my god.
Zo lekker, je moet die recepten achteraf maar even met mij delen, hoor.
Inshallah, zou ik doen.
En dan daarna, nadat het vast is verbroken, hoe ziet de avond er meestal uit voor jou?
Nou, de Ramadan die verschuift dus steeds, het komt ongeveer 10 dagen vooruit.
Ja.
En toen het nog echt was dat er niet heel veel tijd was tussen iftar en sahur, bleef ik gewoon wakker. Dus ik had dan gewoon dat ik in de avond gewoon veel concentratie had nadat ik had gegeten. En dan dacht ik, oké, dan ga ik gewoon even studeren.
Okay.
Dus dan bleef ik gewoon wakker totdat het tijd was voor sahur. En dan zou ik sahur eten en gewoon bidden en weer slapen.
Ja.
Maar nu probeer ik wel gewoon in de nacht ervoor eigenlijk slaap mee te pakken.
Ja.
Of als ik wakker blijf, ga ik bijvoorbeeld studeren of bijvoorbeeld wat uit de Koran lezen. Ja. Even gewoon heel relaxed, dat wel.
Ja. Oké. Ja, wel productieve avond dus eigenlijk meestal. En toch nog eventjes slaap proberen te pakken.
Ja, precies. Ja.
Oh, oké, wat mooi. En zijn er tijdens de maand Ramadan ook nog bepaalde activiteiten of gedachtegangen of ik weet niet, bepaalde bezigheden die je toch meer een prioriteit geeft waar je normaliter misschien niet zo heel veel tijd voor hebt?
Ik heb dat ik deze maand in ieder geval veel minder op social media überhaupt wil om tijd te maken voor andere dingen. Dus ik ga gewoon alle social media uitdoen.
Oh, wow.
Zeg maar echt als een soort van mental detox, denk ik dan ook.
Yeah.
Dus een vriendinnetje had dat vorig jaar gedaan. En het was gewoon echt, ik bedoel, na een maand ben je er zo aan gewend. Dus dan hoef je er ook gewoon niet eens zoveel meer op.
Yeah.
En in plaats daarvan bijvoorbeeld meer tijd vrijmaken voor bijvoorbeeld kijken van lezingen bijvoorbeeld.
Yeah.
Of bijvoorbeeld ook in groepen over die lezingen praten. Een vriendin van mij die heeft nu bijvoorbeeld een groepschat aangemaakt met verschillende meiden. En wekelijks gaan ze een lezing er eigenlijk in posten.
Oh, cool.
En dan gaan we dat kijken. Gaan we er gewoon over in discussie. Omdat het ook voor mij belangrijk is om ook van andere perspectieven te leren. Ik denk dat het meer dan andere tijden, of eigenlijk is het altijd belangrijk dat je er bij stilstaat dat jij niet alles weet. Ja. En jouw kennis is gewoon niet de perfecte versie van wat bijvoorbeeld islam is.
Yeah.
En het is zo belangrijk dat je ook openstaat voor andere perspectieven.
Yeah,
dus inshallah hoop ik dat gewoon deze maand nog beter te beseffen en op die manier ook van anderen te kunnen leren.
Ja, yeah, inshallah. Ja, yeah. Oh, mooi. Ja, goed vooruitzicht ook. En het is natuurlijk altijd gewoon goed om dat te doen, maar ik denk ook dat vaak voor de meeste mensen tijdens Ramadan op de een of andere manier toch gewoon extra tijd vrijkomt of zo, waardoor je toch steeds meer aandacht hieraan kan besteden. En het zou mooi zijn als we inshallah gewoon buiten de Ramadan om ook natuurlijk dit soort kennis kunnen vergaren en blijven delen met elkaar.
Ja, inshallah. Ja. Het is inderdaad zoals je zegt gewoon echt een maand die er zo aan toegewijd is. Gewoon zo van, oké, nu ga je deze maand er echt gewoon goed op focussen, want dan kun je het inshallah ook gewoon daarna vasthouden.
Precies, ja.
Dus gewoon even een maandje goed bezig zijn en dan hou je het gewoon daarna ook wel vol.
Ja. Ja, en de laatste 10 dagen van de Ramadan, de Laylatul Qadr wordt het ook wel genoemd. Besteed je daar nog extra aandacht aan?
Ja, het merendeel van de Iraniërs die praktiseren zijn Sjiïtische moslims. En Sjiïtische moslims zijn er overigens ook in Afghanistan of in Irak. En waar er dan extra bij wordt stilgestaan door hen is de dood van de neef van de laatste profeet Mohammed, vrede zij met hem, genaamd Ali. En hij was tijdens de Ramadan vermoord, tijdens het gebed, door extremisten uit die tijd. En hij is eigenlijk op de 21ste dag van Ramadan aan zijn verwondingen om het leven gekomen. En moslims over het algemeen willen de beste versie van hemzelf worden. Ja. En daar helpen voorbeeldfiguren je bij. En in de eerste plaats hebben wij daarvoor gewoon de profeten en de laatste profeet, vrede zij met hem. Maar daarnaast wordt er ook door ons heel erg gekeken naar de leden van zijn huishouden en zijn familie als de beste voorbeelden uit hun tijd. Want ze waren politieke activisten, ze waren mensen die stonden voor gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. En ze wilden vrede en rechtvaardigheid stichten in de samenleving waar zij een deel uitmaakten. En dat begint dus met bijvoorbeeld Ali. En dan is het ja, eigenlijk heel erg ontroerend wanneer zo'n goed persoon eigenlijk zo'n tragisch einde kent. Dus je denkt dan gewoon na over wat hij had kunnen betekenen in die gemeenschap. En ja, hoe het eigenlijk is geëindigd. Dus het is dan heel belangrijk om daar niet alleen bij stil te staan, maar ook daardoor meer te leren over de persoon die hij was.
Ja, ja. Oké, dus dat is voornamelijk wat jullie dan in de laatste 10 dagen doen. Ook gewoon echt extra gebeden doen, stilstaan bij de goede daden die hij verrichtte.
Ja, vooral de eerste 2 dagen, want hij is zeg maar in die periode was hij gewond en toen kwam hij te overlijden. Maar verder is het ook inderdaad dat wij de laatste 10 dagen gewoon extra veel dua doen. En nog meer even die laatste periode extra veel aandacht besteden aan ons geloof.
Oké. Nou, naar een iets blijer onderwerp, denk ik dan. De laatste vraag ook gelijk. De viering van Eid, Eid al-Fitr, het suikerfeest ook wel genoemd in Nederland. Hoe vier je dat? En heb je een Ramadan-outfit? Koop je cadeaus? Waar ga je naartoe, normaliter dan?
Nou, ik weet dat de Iraanse ambassade ieder jaar een ontbijt eigenlijk organiseert.
Oh, wat leuk.
Dus we gaan er gewoon heen en er is eerst gewoon het eetgebed. Ja. Dus we gaan met z'n allen zeg maar, op die dag een speciaal gebed doen. Door zeg maar Eid al-Fitr. Ja. En daarna is er gewoon dat we allemaal op de grond gaan zitten. En er wordt zeg maar een kleed gedekt. Hoe noem je dat? Hoe heet het? Hoe noem je dat? I'm like... In Nederland.
Soms raak je er
en het ontbijt. Ja, en
kleedje
na het gebed gaan we dus.
Ja.
En op de grond. Ja, het is ook niet dat een kleedje, zeg maar. Ik bedoel, er zijn veel mensen.
Maar is het op, wel zitten jullie op de grond of zitten jullie aan een tafel?
Ja.
Of wel op de grond.
Nee, we zitten dan op de grond. Ik vind dat meestal wel ook gewoon iets gezelligs hebben.
Zeker.
En er is dan een groot kleed gedekt, zeg maar, met voor het brood en kaas. En volgens mij is er dan ook gewoon bijvoorbeeld ash, wat wordt geserveerd.
Lekker.
Dus eigenlijk van alles. Ja. Dat je gewoon met z'n allen daar zit in de ochtend. Ja, het heeft echt iets supermoois.
Dus na het eetgebed of erna, ervoor?
Nee, na het eetgebed.
Oké, leuk. En dan? Wat doe je verder nog die dag?
Nou, we hebben dus niet heel veel familie hier, maar het is gewoon, vooral dan eigenlijk met je familie weer zijn en eigenlijk niet heel veel. Iranisch, to be honest, we doen niet echt heel veel, zeg maar, zoals bijvoorbeeld er in misschien andere culturen echt heel uitgebreid feest wordt gevierd. Wat er bij ons heel uitgebreid wordt gevierd is bijvoorbeeld ons nieuwjaar, maar dat is eigenlijk heel erg los van de Ramadan.
Dus de suikerfeest is niet een van de grootste feesten per se vanuit de Iraanse
niet per
cultuur.
Se, nee, klopt.
Oké. Nou, maar wel leuk om te horen over lekker gezamenlijk met elkaar ontbijten en ook het bidden met elkaar natuurlijk. Superleuk om te horen hoe jouw Ramadan er normaal uitziet. En ook heel veel dingen te leren over shiïsme en over de Iraanse cultuur en de invloeden die het kan hebben op de Ramadan maand. Ik weet niet of er nog iets is wat jij wilt delen. En anders gaan we hem afsluiten.
Nee, heel erg bedankt eigenlijk dat je mij hebt gevraagd. Dat je er zo open stond om me te interviewen. Ik hoop dat mensen hiervan inshallah hebben kunnen leren. En ik wil ook mensen vooral aanmoedigen om zelf van verschillende moslims eigenlijk te vragen naar de Ramadan. Ik denk dat het voor iedereen anders zal zijn. En ik denk dat het juist een verrijking kan zijn om steeds maar weer door te vragen aan mensen hoe zij het ervaren. En op die manier meer te weten te komen over inderdaad de diversiteit binnen de moslims.
Ja, supergoed gezegd inderdaad. En dat is ook de hele reden achter deze podcast natuurlijk. Ik probeer zoveel mogelijk verschillende mensen te spreken, zodat ik verschillende verhalen en verschillende ervaringen kan belichten. Nou, mocht jij dit leuk vinden als luisteraar, subscribe naar het kanaal, deel het. En we zijn ook te volgen op Instagram, @ramadan.stories. Mocht je nog wat input hebben of vragen hebben, dan kan je die natuurlijk daar naartoe sturen. Heel erg bedankt nogmaals, Battle, voor het delen van je verhaal. En ik wens je alvast een hele fijne Ramadan toe.
Dankjewel, hetzelfde.
Oké, assalamu alaikum.
Alaikum assalam.